Heer Jezus begon in Matteüs 16 aan zijn discipelen te laten zien dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem. En veel lijden van de ouderlingen, overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. Dat was de eerste aankondiging van zijn lijden. Een hoofdstuk verder in Matteüs 17, vers 22 en 23, zegt de Heer het nog een keer tegen zijn discipelen. De Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen. Ze zullen hem doden. En ten derde dagen zal hij opgewekt worden. En staat er, ze werden zeer bedroefd. Dat was de tweede aankondiging van zijn lijden. En dan in Matteüs 20 is er nog een derde aankondiging. Dan zijn ze ondertussen op weg naar Jeruzalem al. In Matteüs 20 vers 17 tot en met 19 lezen we. Jezus opgaande, de weg gaat omhoog naar Jeruzalem. Nam tot zich de 12 discipelen alleen op de weg. En zei tot hen. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden. Ze zullen hem ter dood veroordelen. En ze zullen hem aan de heidenen overleveren. Om hem te bespotten, te geeselen en te kruisigen. En ten derde dagen zal hij weer opstaan. Drie lijdensaankondigingen op weg naar Jeruzalem. En nu vanmorgen in Matteüs 21 zijn ze bij, vlakbij de stad Jeruzalem. Kijkt u maar in vers 1, 2 en 3 van het gedeelte wat we gelezen hebben. Als zij nu Jeruzalem genaakten, ze komen dichtbij, en gekomen waren te Betfage, naast Betanië, aan de Olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen, zeggende tot hen, gaat heen in het vlek in het dorpje dat tegenover u ligt, en u zult terstond een ezelin gebonden vinden en een veulen met haar. Ontbind ze en breng ze tot mij. En indien iemand u iets zegt, zo zult u zeggen dat de Heere deze van nodig heeft. En hij zal ze terstond zenden. De Zoon van David is op weg naar de stad van David. Maar een feestelijke intocht lijkt het niet te worden. Hij moet zelf zijn eigen intocht organiseren. En laat zijn discipelen een rijdier vorderen, een veulen, een mannetjesveulen van een ezelin, een jong dier, want Johannes heeft het over een ezeltje, waar nog nooit iemand op gereden heeft. Als vervulling van de profetie van Zacharia, waar Matteüs op wijst in vers 4 en 5. Verheug u zeer, gij dochter Sions, en juich, gij dochter Jeruzalems, ziet, uw koning zal komen tot u, rechtvaardig. En hij is een heiland, een redder. Arm, rijdende op een ezel en op een veulen een jong der ezelinnen. Rijdend, jongens en meisjes, op een ezel. Waarom eigenlijk niet op een paard of op een ander groot dier? Nou, een ezel, dat was eigenlijk in die tijd een, zoals we dat noemen, een lastdier. Een transportdier. En zeker niet zoals een paard, bestemd om oorlog mee te voeren. Hij komt zachtmoedig, als een koning van vrede. En dan lezen we, lees u nog maar even mee in vers 6 en 7. En de discipelen heen gegaan zijnde, en gedaan hebbende, gelijk Jezus hem bevolen had, brachten de ezelin en het mannelijke veulen en legden hun klederen op dezelve en zetten hem, Jezus, daarop. Dus het ezeltje is gehaald, de discipelen tuigen dat hierop, ze leggen hun kleren erop en de mensen komen ook in beweging, kijk maar in vers 8, en de meeste scharen spreiden hun klederen op de weg en andere hieuwen hakten takken van de bomen en spreiden die op de weg. Dus die kleren en die takken die leggen ze als een soort loper op de Olijfberg voor de Zoon van David. Want luister maar, ineens gaat iedereen roepen in vers 9. Hosanna, de Zoon Davids, de Messias. Gezegend is hij, citaat uit Psalm 118, die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. Zijn uitroepen van vreugde en van blijdschap. Hosanna, welkom koning in uw koninkrijk. En zo rijdt Jezus de stad Jeruzalem binnen. De stad, vers 10, die in rep en roer raakt. De gehele stad werd beroerd. Eigenlijk staat er de hele stad schudden. Kwam in beweging. Het heeft ook een aspect in zich van angstige opwinding. Van letterlijk beven. Iets wat u of jij misschien persoonlijk ook wel herkent. Als je terugdenkt aan dat moment in je leven. Dat u of jij ook hoorde. Dat jij of u ook merkte. Hij komt. De Zoon des Mensen komt steeds dichterbij. Je leven schudde. Kwam in beroering. Je beefde. Want aan alle kanten merkte je en voelde je. De Heer is dichtbij. Hij werkt om me heen. In mijn man, in mijn vrouw, in mijn kinderen, in mijn kleinkinderen. En hij spreekt door machtige daden. En om u heen werd het misschien ook wel gezegd door anderen. Heb je het ook al gehoord? Heb je het ook al gemerkt? Jezus is in de stad. De voetstappen van de Heere worden gehoord. In de Bethlehemkerk. En sommigen hebben er misschien wel uitgeroepen. Hosanna voor de Zoon van David. Maar anderen. Was u daar ook bij trouwens? Wat was eigenlijk uw reactie, jouw reactie, toen de Zoon des Mensen zo dichtbij kwam? Wat is eigenlijk nu uw reactie, de jouwe, nu de Heer opnieuw zo dichtbij komt? Breek je dan in je hart en misschien wel met je mond uit in hulde en aanbidding. Hier is eindelijk de grote Davidszoon die ook door mij lang verwachte Christus der schriften. Helaas de meeste mensen in Jeruzalem reageerden. En helaas de meeste mensen in de kerk reageren ook nu anders. Kijk maar in vers 10. En als hij te Jeruzalem inkwam, het hele stad beroerd, zeggende: wie is deze? De reactie van de mensen is afwerend, minachtend, beledigend. Wie is deze? Letterlijk staat er: wat stelt hij nu voor? Jezus, de Nazarener, die profeet uit Galilea. Ja, dat is wel een profeet, maar daar zijn er meer van. Maar hij is zeker niet de door ons verwachte grote profeet, de Messias. Zijn er ook in deze tijd, geliefde gemeente, zijn er ook onder ons geen mensen? In ons godsdienstig Jeruzalem, in onze kerk, die diep in hun hart als het gaat om Jezus denken: wie is deze? Wat dunkt u, lieve mensen, van de Christus? Wie zegt u, wie zeg jij, dat de Zoon des Mensen is? Ondertussen gaat de Heer Jezus naar de tempel. Maar mij zegt ze: jongens, dat lijkt wel een markt. Dat hele plein van de tempel zit vol met handelaars die duiven en andere dingen verhandelen, kopen, verkopen en met wisselaars van geld. En voor de tweede keer, dat is een keer eerder gebeurd, veegt de Heer Jezus met goddelijk gezag, met autoriteit, dat tempelplein schoon. Terwijl hij zegt: er is geschreven in Jesaja 56, mijn huis zal een huis des gebeds genoemd worden. Dit huis, een huis van gebed. Maar, en je voelt de vraag daarachter. Waar hier op de tempelplein zijn de echte, de oprechte bidders? Zij, die handelaars en die wisselaars, die worden weggestuurd. Maar dan let op. Want ineens zien we voor wie de Heer Jezus bijzonder oog heeft. Die handelaars en die wisselaars stuurt er weg. Maar hij heeft een voorkeur voor, en ook nu nog steeds, en een bijzonder oog voor, vers 14, blinden en kreupelen. Kijk maar, er kwamen blinden en kreupelen tot hem in de tempel. En hij genaste zelf. En dan gebeurt er iets. Vers 15. Als nu, toen nu de overpriesters en schriftgeleerden zagen de 1, wonderheden die hij deed, en 2, de kinderen roepende in de tempel en zeggende Hosanna de zonen Davids, namen zij dat zeer kwalijk. Dus de overpriesters en schriftgeleerden zien en horen 2 dingen tot hun ergernis. Als eerste de wonderheden die hij deed. Dat wil zeggen, ook 2 dingen, dat hij met gezag het tempelplein heeft schoongeveegd en blinden en kreupelen heeft genezen, de wonderheden die hij deed. En nog iets, er zijn kinderen die roepen in de tempel en zeggen, Hosanna, de zonen Davids. En dat nemen ze hem, Jezus, zeer kwalijk. Daar zijn ze uitermate ontstemd over. Over die Hosanna roepende kinderen in de tempel, gemeente, gaat het vanmorgen verder in de preek. De tekst voor de preek kunt u vinden in vers 15, 16 en 17 van Matteüs 21. Het gedeelte dat we lazen, vers 15 tot en met 17. Waar staat... Het zijn woorden die Matteüs heeft opgeschreven. Als nu de overpriesters en schriftgeleerden zagen de wonderheden, de wonderen die hij deed. En de kinderen roepende in de tempel en zeggende Hosanna de zonen Davids, namen zij dat zeer kwalijk. En zeiden tot hem, tot Jezus, hoort u wel wat deze zeggen? En Jezus zeide tot hen, ja, hebt u nooit gelezen uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt gij uw lof toebereid? En hen verlatende ging hij vandaar uit de stad naar Betanië, het naastgelegen dorpje, en overnachtte aldaar. Tot zover de tekst. Thema voor de preek van vanmorgen is de roepende kinderen in de tempel. En we letten samen op 4 dingen. In de eerste plaats op de plaats waar ze zijn. In de tweede plaats op de lof die ze vertellen. In de derde plaats op de ergernis die ze opwekken. En als vierde op de profetie die ze vervullen. Dus de roepende kinderen in de tempel, de plaats waar ze zijn, de lof die ze vertellen, de ergernis die ze opwekken, en als laatste nog kort, straks de profetie die ze vervullen. Als eerste dus de plaats waar die kinderen zijn. Deze kinderen, deze kleine kinderen zijn in de tempel. In wat de Heer noemt in vers 13, het huis van gebed. U zegt, ja, dat was natuurlijk niet zo gek ook. Het was een soort marktplaats geworden, waar iedereen spullen verhandelde, kocht, verkocht, wisselde. Zo'n marktplaats wordt natuurlijk ook al snel een speelplaats voor kleine kinderen. Ja, maar toch zijn deze kinderen, waar het hier over gaat, niet in de eerste plaats spelende kinderen. Deze kinderen zijn zonder twijfel door hun ouders, door hun vaders en moeders meegenomen naar de tempel. Zoals jullie meisjes en jongens, vanmorgen, gelukkig, met papa en mama ook mee mochten naar de kerk. Naar het huis van gebed. Niet om te spelen, maar om... Daar moet je maar even verder over nadenken. We gaan even naar iets anders kijken eerst. Eerst even dit. Deze ouders hebben hun kinderen meegenomen naar de tempel. Wij zouden zeggen, ze hebben hun kinderen meegenomen naar de kerk. Zitten ze wel stil dan, die kleintjes? Nee, vast niet. Praten ze niet dan onder de dienst? Nou, sterker nog. Straks zullen ze gaan roepen in de tempel. Heb je daar dan geen last van? Zegt u? Van deze kinderen? Die straks met hun kinderstemmen de lof van de Heere gaan vertellen? Hebben andere mensen dan geen last van deze kleine kinderen? Ja, dat blijkt. De schriftgeleerden en de fariseeën, die hebben behoorlijk last van dat kleine grut. Die denken bij zichzelf, die kindertjes, die zijn nog veel te klein. Die zijn ongeleerd, die zijn ongeletterd, die begrijpen er nog helemaal niets van. Nou, dat zal blijken. Maar één ding blijkt nu al. Ouders, u die kinderen mag hebben, je mag, je moet je kinderen, klein als ze zijn, meenemen naar het huis des gebeds. De lof van de Heere uit de mond van die kleine kinderen is belangrijker dan je eigen rust en dan de rust van anderen. Neem natuurlijk niet weg, dat begrijpt u ook, dat u wel moet proberen dat uw kinderen proberen te luisteren. Maar het is wel uw plicht, ouders, die u met de doop op u genomen hebt, om uw kinderen iedere zondag mee te nemen naar de kerk, om ze daar te helpen, om ze daar te leren luisteren. Jezus zegt in de tempel heel nadrukkelijk op die plaats: hier in de tempel geldt, en God zij dank ook hier in de Bethlehemkerk geldt, uit de mond van de jonge kinderen en van de zuigelingen hebt u uw lof toebereid. Dat gaan we zien in ons tweede punt, de lof die ze vertellen. Welke lof? Want wat roepen die kinderen? Nou, dat wat staat in vers 15. Hosanna, de zoon Davids. Hosanna voor de zoon van David. Hoe komen ze daar eigenlijk bij? Dat hebben ze natuurlijk gehoord van hun vaders en moeders. Ze hebben van hun ouders geleerd om blij te zwaaien met hun takken en om te roepen: Hosanna. Hosanna voor de zoon van David. Maar wat betekent dat eigenlijk precies? Als je terugkijkt, jongens en meisjes, dan zie je, het is iets wat ze hebben overgenomen van hun vaders en moeders. Die hebben dat hiervoor ook geroepen. Maar je snapt, die konden dat beter opzeggen. Die zeiden dat ook in een langere zin. Die zeiden dat uitgebreide. Die riepen: Hosanna, de zoon Davids. En nog iets erachteraan: gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. Weet je, dat komt uit het Oude Testament. Dat komt uit Psalm 118. Dat zongen ze in Israël altijd als de oogst, als de druivenoogst was binnengehaald. En zij, die kleine kinderen op het tempelplein, roepen dat na. Als een soort refrein, als een soort herhaling. Dat wat hun vaders en moeders zojuist bij de intocht in de stad ook hebben geroepen. Hosanna, de zoon Davids. Want, ouders, en ik spreek uit ervaring, kinderen doen je na, toch? Als je vloekt, gaan ze ook vloeken. Als je spot, gaan ze ook spotten. Als je altijd kritiek hebt op de kerk, krijgen ze ook kritiek. Maar als je bidt, en je kleine kinderen zien en horen dat, zullen ze dat ook gaan doen. Nee, ze zeggen niet die lange tekst op uit Psalm 118. Misschien vinden ze dat ook wel veel te moeilijk. En ze zijn ook nog maar klein. Maar het belangrijkste hebben ze gezien. Hebben ze gehoord en dat hebben ze onthouden. Dat kennen ze, dat roepen ze. Hosanna, de zoon van David. Maar terug naar de vraag, wat betekent dat eigenlijk? Hosanna, wat betekent dat? Dit wat we zongen. Och Heere, geef ons uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. Hosanna betekent letterlijk, och Heere, geef nu heil. Red ons, wij smeken u. Het is aan de ene kant een uitroep van vreugde en lof. En van erkenning van de zaligmaker. En tegelijkertijd is het een innig gebed. Zoals bij de Canaanese vrouw pas. Heere, zonen Davids, help mij. Zo ook hier. Heere, help toch. Red ons alstublieft. Meisjes en jongens, jongelui. Je brengt de Heere echt de meeste eer en lof toe. Als je roept, Hosanna. Heere, help ons toch. Red ons toch, Heere. Geef ons toch uw zegeningen. Het is gemeend alsof deze kinderen zeggen. Mensen, we hebben het met onze eigen ogen gezien. Hij is als een koning de stad binnengereden op zijn ezeltje. Hij heeft het huis van zijn hemelse vader schoongeveegd. Hij heeft blinden en lammen genezen. Hij is de zoon Davids, de beloofde Messias. O Heer, geef ons toch heil, redding, zaligheid. De Messias eren. De Heere lof en eer toebrengen. Is hetzelfde als dit zeggen. Heere, red ons. U bent het. U kwam in deze wereld om het verlorene te zoeken. Om blinden het gezicht te geven. Om verlamden mensen die niet konden lopen te genezen. Heere, zo zijn wij ook. Red ons, Heere. Zeg meisjes en jongens. Fijn dat je zo goed luistert, maar luister eens. Roep je dit ook wel eens? Hosanna. Heere, help me. Heere, red me. Vergeef mijn zonde en Heere, geef me toch een nieuw hart, alstublieft. Red me, want ik kan mezelf niet redden, maar... Maar u, Heere Jezus, stierf toch aan het kruis om mensen zoals ik ben te redden van de dood. Daarom, ouders, gezegend ben je als je kinderen mag hebben. Daarom moet je je kinderen, als ze nog klein zijn, meenemen naar de kerk. In de biddende verwachting dat ze hier dit gaan roepen. Hosanna, zoon van David. Red ons. Zeker dat zwaaien met die palmtakken hebben ze ongetwijfeld ook geleerd van hun vader en moeder. En dit Hosanna roepen ook. Maar u voelt aan. Hier gebeurt meer. Want ze roepen niet zomaar in het wilde weg. Al roepend wijzen ze op de Heer Jezus. Ze wijzen hem aan. Hosanna. De zoon van David, dat is hij. Hij is het. Red ons, Heere. En dat laatste is niet iets wat ze van hun ouders hebben geleerd. Dat is het werk van de Heere zelf. Om kinderen zo, klein als ze zijn, gericht op hem, te leren roepen. Heere, red ons. Dat gaan onze kinderouders, klein als ze zijn, zelfs onze allerkleinste alleen doen, door het wonderlijke werk van de Heilige Geest in hun jonge hartjes. Kan dat? Dat de Heer al zo vroeg gaat werken in de harten van kleine kinderen, zodat ze letterlijk gericht op de Heer Jezus gaan roepen, red ons Hosanna, zoon van David. Jazeker. De Dan geeft de Bijbel toch rijk getuigenis van. Zijn hier in ons midden ook geen kinderen van God die daarvan persoonlijk kunnen getuigen? Wat denkt u als we kijken naar Bijbelse getuigenissen van de kleine Mozes? Zijn moeder zag dat hij schoon was. Dat wilde zeggen, op dat kleine jongetje rustte iets van de glans van God zichtbaar, van Gods werk in zijn jonge hart. Wat denkt u van de kleine Samuel? Het jongetje was zeer jong, staat er, en hij bad al daar in Silo de Heere aan. Wat denkt u van koning David? Door zijn moeder op God geworpen van de baarmoeder af. Wat denkt u van het vroeg gestorven kind van David en Batseba? Van wie David zei, ik zal wel tot hem gaan, maar hij zal niet tot mij wederkomen. Wat denkt u van het kind, de zoon van koning Jerobeam? Waarin wat goeds voor de Heere, de God van Israël, gevonden werd. Wat denkt u, ik ga maar door, van Obadja de knecht van Achab, die tegen Elia zei, ik uw knecht vrees nu de Heere van mijn jonkheid, van mijn jeugd af aan. Wat denkt u van Jeremia, van wie de Heere zegt, eer ik u in moeders buik formeerde, maakte, heb ik u gekend. En eer u uit de baarmoeder voortkwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u de volken tot een profeet gesteld. Wat denkt u van de ongeboren Johannes de Doper, die opspringt in de buik van zijn moeder Elisabeth, als hij de stem van de moeder van zijn Heere hoort. Wat denkt u van de jonge Maria zelf? De jonge Timotheus, zijn er niet heel veel Bijbelse getuigenissen van kinderen die van jongs af aan de Heere gediend en gevreesd hebben? En zijn ook hier geen kinderen van God die uit hun vroege jeugd weten van hartelijke tranen van berouw, omdat ze zo voor God niet leefden zoals ze moesten en graag wilden? Zijn ook hier geen kinderen van God die uit hun vroege jeugd weten van hartelijk verdriet over hun zonden en van kinderlijk geloof, wat toen jaren geleden zei in stilte, Heere, als u het zegt, dan geloof ik het, dan is het waar. Bent u de zoon van David? Heere Jezus, red me dan. Ooit drupt het water van de doop op mijn voorhoofd. Laat toch het bloed van u, o Heer Jezus Christus, druppen op mijn verloren hart, o lieve Heer Jezus. En zijn hier onder ons ook geen kinderen van God die uit hun vroegste jeugd weten van heel veel momenten dat we in het verborgen onze knietjes bogen voor God, waar we stilletjes biddend zeiden, God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En u herinnert zich ook zonder twijfel nog wel iets van de vreugde en van de blijdschap van dat kinderlijke geloof. Uit de tijd dat we door Gods genade zo onbegrijpelijk in ons hart als kleine kinderen leerden roepen en zingen, biddend en tegelijkertijd met blijdschap en vreugde, Hosanna, red ons Heere, zoon van David. U bent door de Heere gezonden om onze ziel te redden, om ons hart schoon te wassen van al onze zonden. Meisjes, jongens, je wordt zo gelukkig als je de Heere al vroeg, nu al, leert kennen en dienen en liefhebben. Heb je al een plekje in huis waar je stil alleen naartoe gaat om je knieën te buigen en de Heere te bidden? Om daar te zeggen, Heere, ik heb u lief, u hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Heb je al een plekje, jongens, meisjes, waar je naartoe gaat om biddend de Heere te zoeken? Je zult hem vinden, hoor, als je dat doet. Dat heeft de Heere zelf gezegd. Wie mij vroeg zoekt, die zal mij vinden. Vader Brakel zegt, ik citeer, de ervaring leert dat kinderen van 3, 4, 5, 6 jaar wedergeboren worden. Ze kunnen uit kleine onderwijzingen tot de kennis van Christus komen. En door de Heilige Geest tot het geloof en tot bekering. Ze tonen dat ze God in het oog hebben. Dat ze bang zijn om zonde te doen. En als ze gezondigd hebben, worden ze bevreesd. En zoeken biddend verzoening. Ze hebben het oog op het lijden van Christus. Ze kennen kinderlijke strijd. Maar worden ook wel verblijd in God. Sommigen, zo schrijft hij, behouden daarvan herinnering. Jawel, al hun leven lang. Wat moet je doen, ouders? Als je thuis je kleine kinderen stil ziet bidden. Wat moet je dan doen? Niets. Laat ze bidden. Stoor ze niet. Loop ze verder niet achteraan. Als zij gaan bidden, ga dan alsjeblieft ook zelf bidden. En zeg, Heer, stel ze niet teleur. Mijn jongen, mijn meisje wat daar bidt, stel hem of haar niet teleur. Maar doe, Heer, wat u beloofd hebt. Wat u op zijn of haar voorhoofd getekend hebt met het water van de Heilige Doop. Wat moet je doen, ouders, als je je kinderen, klein als ze zijn, dit hoort zeggen vanuit de grond van een jonge hart. Hosanna, zonen Davids. Nou, neem in ieder geval geen vergrootglas of microscoop om het allemaal eens even goed te onderzoeken. Volg hun voorbeeld maar na. En zeg net als zij, Heere, red ons. En bid veel in het verborgen. Of de Heer wil doorgaan met zijn eigen werk in hun harten. Wat moet je doen, ouders? Als je dit je jonge en oudere kinderen niet en nooit hoort zeggen. Als je tot je verdriet ze nooit ziet bidden. Doe als ze nog klein zijn. Doe het ze voor. Deze kinderen doen na, dat heb ik u gezegd, wat ze hun ouders voor hebben zien doen. Ze roepen wat hun ouders hun voor geroepen hebben. Wat ik zei, als je vloekt zullen ze ook gaan vloeken. Als je spot zullen ze ook gaan spotten. Maar als je ze je zien bidden in het verborgen, verstop je daarom niet, zullen ze dat ook gaan doen. Matthew Henry schrijft, leer ze om de gedaante van de godzaligheid aan te nemen. Biddend, smekend, roepend, zingend. Het zal ertoe kunnen bijdragen om hen de kracht ervan te doen leren kennen. Wat moet je doen, ouders, als je weet, tot je verdriet, dat je lieve kinderen vroeger toen ze klein waren, zulke ontroerende dingen zeiden over God en over de Heer Jezus Christus, maar nu niet meer. Zelf veel in het verborgen bidden. Hosanna, zonen Davids. Och Heere, geef thans uw zegeningen. Heere, help ons. Red ons toch, alstublieft. Ons derde punt. De ergernis die ze verwekken. Kijkend naar vers 15. Als nu de overpriesters en schriftgeleerden zagen de wonderheden die hij deed en de kinderen roepend in de tempel en zeggende, Hosanna, de zonen Davids, dat hebben we gezien, en dan komt het, namen zij dat zeer kwalijk. Wie noemt er nu een man uit Galilea, de Messias, de grote Davidszoon? Spottend. Hij moet het blijkbaar hebben van kinderstemmen. Hoort u niet, Jezus van Nazareth, dat wij niks zeggen en stilzwijgend u verachten? Jezus, kunt u ze niet bestraffen, die kleine kinderen? Prima als ze iets willen zeggen, maar laat ze dat dan fluisterend doen in het oor van hun vader of moeder, maar niet zo roepen hier op het tempelplein. Maar de Heer schaamt zich niet voor deze kinderenstemmen. Maar zij, schriftgeleerde fariseeën, minachten het. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen, gemeente, dat soort van mensen en helaas nog steeds ook zijn. Farizeeërs en schriftgeleerden. Mensen die zeggen of die denken, ja, het is prima dat de mensen bekeerd worden, maar die kleine jongetjes en die kleine meisjes, dat kan bijna niks voorstaan. Die weten niet eens wat ze zeggen. Die zeggen wel Hosanna, maar ze kunnen niet eens fatsoenlijk uitleggen wat ze daarmee bedoelen. Laat staan dat ze kunnen vertellen hoe ze daaraan gekomen zijn. Het zijn mensen helaas die vergeten dat God bijzondere ogen heeft voor het ongeleerde, voor het zwakke, voor het onedele. Denkt u maar aan wat Paulus schrijft in 1 Korinthe 1. Het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, omdat hij de wijze beschamen zou. Het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, omdat hij de sterke zou beschamen. Het onedele der wereld, het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is. Opdat hij hetgeen iets is, te niet zou maken, opdat, en nu komt de kern, geen vlees zou roemen voor hem. In dat laatste, daar zit de clou. Opdat geen vlees trots zou roemen voor God. En daarom bad de Heer Jezus hiervoor in Matthäus 11. Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat u deze dingen voor de wijze en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkunst geopenbaard. Ja, Vader. Want alzo is geweest het welbehagen voor u. Maar wat steekt dit het godsdienstige en hoogmoedige hart van farizeeërs en schriftgeleerden? Want, denken zij, ik weet het zo goed. Ik ben er zo goed mee bezig. Ik ben er trouwens ook al heel lang, al jarenlang mee bezig. Ik doe zo mijn best en ik weet precies hoe het allemaal moet en hoe het allemaal gaat. Ja, dat zal waar zijn. Maar de Heer Jezus zegt, u bent wijs en verstandig. Maar het is voor u verborgen. Opdat geen vlees zou roemen in zichzelf voor God. En dus, wijzen en verstandigen. Wordt het niet de hoogste tijd, zo vraag ik u, dat u het niet meer weet. Dat u het niet meer weet. En met een gebogen hoofd gaat roepen. Wat deze kleine kinderen ook roepen. Hosanna, Heere Zoon van David, gekruisigde Christus. Help ook mij, arme zondaar, en red ook mijn verloren ziel. Groot is de ergernis. Die er misschien ook wel is geweest. Ik denk aan niemand persoonlijk, maar zeg het als een spiegel voor u en mij. Die er misschien ook wel geweest is in het hart van deze of gene. Als in het verleden gesproken werd hier of elders over het zalig heen gaan van vroeg gestorven kinderen van de gemeente. Die de Heere in zijn wijsheid uit ons midden wegnam. Zalig sterven, dacht u, van die kleine kinderen? U dacht, dat kan niet. Want ik dan, Heere, hoor je niet de oudste zoon daarin? Ik dien u, Heere, nu al zoveel jaren. Net als hier. Toen zij zagen de wonderen die hij deed en de kinderen roepend, namen ze dat hem zeer kwalijk. Ze zijn uitermate verontwaardigd. Maar lieve mensen, was het daar maar bij gebleven. Maar het gaat verder in vers 17. En dat staat er niet voor niets zo. Hij hen verlatende ging vandaar. Kinderen des koninkrijks zijn het. Verbondskinderen, gepokt en gemazeld in de bestudering van de schrift. Goed en beter, voor het oog althans, dan iedereen. Maar die van binnen, een hart vol wrevel, jaloezie, onvrede, verwijt. Niemand ziet het. De Heere zag het wel. Het grote gevaar, lieve vrienden, mede zondaars, wat u bedreigt, is dit. Jezus hen verlatende. Zeker natuurlijk ook omdat zijn uren nog niet gekomen was. Hij moest nog niet gevangen genomen worden, maar vooral hen verlatende omdat zij onverbeterlijk waren en hem tegenstonden. En dus, lieve vrienden, laat je innerlijke verzet en de irritatie hier van binnen en de hardheid van je hart niet, alsjeblieft, niet de oorzaak ervan worden dat Jezus u verlaat. Nog hebt u tijd op deze dag om net als dat kleine grut te roepen: Hosanna, Heere, och, geef thans uw zegeningen en red ook mijn ziel op deze dag. Maar niet om iets van mij, om mijn verstand en om mijn inzichten en om mijn goede werken. Maar alleen om het bloed van uw kruis, o Zonen Davids. Ons vierde en laatste punt nog kort. De profetie die ze vervullen. Vers 16b. En Jezus zeide tot hen: ja, hebt u nooit gelezen uit de mond van de jonge kinderen en de zuigelingen hebt u uw lof toebereid? Opnieuw, zoals zo vaak bij Matthäus, dat hebben we eerder gezien, vervulling van profetie. Nu van de psalm, achtste psalm die we ook samen gezongen hebben. Hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Kijk maar naar de wonderheden die hij gedaan heeft. Hij zal de vijand en wraakzuchtigen doen ophouden. Kijk maar, hij verlaat zometeen zijn vijanden. Dat is het ergste wat hen kan overkomen. Dat wordt hun einde. En, psalm 8, hij heeft zijn lof toebereid uit de mond van de jonge kinderen en de zuigelingen. Het is zonder twijfel, dat ziet u, dat proeft u aan alles, vervulling van de profetie van psalm 8. Maar als je goed leest, is het wel vervulling in de context van verwijt. Fariseeën, schriftgeleerden, hebt u die de schriften zendt dat nooit gelezen? Zij, die kleine kindertjes, hebben dat toegepast op mij, op de Heer Jezus Christus. Maar u, Fariseeën, schriftgeleerden, u weet meer, u weet veel meer. U bent belezen, u kent de schriften. Met andere woorden, dit had Fariseeën, schriftgeleerden, dit had onbekeerde vrienden, ouderen, ook in woorden, moeten klinken uit uw mond. Ouderen, 60, 70, 80 jaar. U had de lof van Christus zo moeten zingen. Maar, zwijgt u? Geliefde gemeente, als je kleine kinderen hoort zingen met een heldere, wiebelige kinderstemmetjes: God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Dan kan dat in je oren klinken als troost, als bemoediging, als zegen. Maar het kan ook klinken en misschien wel geklonken hebben aan het begin van deze dienst als verwijt. Dit had ik. Volwassenen, ouderen, vader, moeder, opa, oma. Dit had ik ook moeten zingen uit de grond van mijn hart. Mijn kinderen, mijn kleinkinderen, zeggen, zingen en doen wat ik had moeten doen. Wat ik had moeten zeggen, wat ik had moeten zingen. Dit kinderlijke geroep, dit kinderlijke gezang is mijn veroordeling. Laat ons vrezen, ouders, grootouders, als u daarmee gezegend bent. Laat ons vrezen dat onze kinderen en onze kleinkinderen ons uiteindelijk zullen voorgaan. En dat wij, die de lof van de Zoon des Mensen, van de Zoon Davids, nooit van harte gezongen hebben en hem nooit van harte aanbeden hebben, dat wij, die de weg geweten hebben, door Jezus verlaten worden. En dus is er maar één slotconclusie denkbaar. Deze geschiedenis en dit wat we gehoord hebben roept ons op om met alles wat in ons is, als ouderen en jongeren te roepen. Te roepen. Zonen Davids, ontferm u over ons. Ga, o Heer Jezus Christus, ons niet voorbij. En verlaat ons niet. Maar geef thans uw zegeningen. En geef heil op deze dag. Hosanna. Heere, red ons. Amen.